Gemeente, eerst die afkondigingsnaamde kerk gehad, die collecte is vir kerk en sending bestem. Dan is het voorbereiding vir die heilige nagmaal wat as die Here wil komende sondag in die ochtenddienst gevierd sal word. En dan is daar donderdagavond preekbespreking hier by die kerk om 7:30. Tot zover die afkondigings. Gemeente, as antwoord op ons Votum en Seengroet sal ons saam sing, Psalm 42 vers 1 en 2, en soos julle kan aflei, sing ons dit en Psalm 43, want dit is ook die preek wat ons sal hoor vandag. Kom ons gaan staan en verhef ons harte tot God. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is en vir Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Buig die hoofd en vraag sien oor die eredienst. Heere God, almachtige God en Vader, Heere, voor u mag ons weer neerbuig. Ons siel dorst na u, o God. Heere, ons het het so pas gesing. En mag dit ook so wees, dat ons werkelijk na u dors, dat ons verlang om in die huis by mekaar te wees, om verenigd te wees in gebed, in lofzang, in eredienst. Heere, daar is vele wat nie hier die voorreg het nie, wat verdruk word, vervolg word, wat verplaas is, weggeruk is uit een bekende omgeving, weens oorlog, geweld. Heere, in al hier die omstandighede, mag ons na u dors. Mag ons hier veilig wees in uw poorte. En mag ons hier weer gevoed word uit uw woord. Heere, dank u dat ons die geleentheid het. En ons belei dat ons maar zwak en zondig en vol gebreken is. Des te meer dat ons hier die eredienst nodig het om weer gevoed te word, dat ons pad weer helder gemaakt wordt door uw lucht, door uw woord, om ook weer hier die week die taken wat u aan ons opdra te mag doen en uitvoeren. Zien hier die dienst, zien mij ook in die bring daarvan. Dit bid ons u om Jezus Christus wil. Amen. Ons zou nou saam lees, Psalm 42 en 43. Psalm 42, vir die muziekleier onderwijsing van die kinders van Korach, soos een hert wat swag na waterstrome, soos mag my siel na u, o God. My siel dors na God, na die levende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangezicht van God verskyn? My trane is my spys dag en nacht, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my, hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare, hulle gelei het na die huis van God met die stem van jubel en lof, feestvierende menigte. Wat buig je jou neer oor my siel en is onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof die verlossing van sy aangezicht. O my God, my siel buig om neer in my, daarom denk ek aan u uit die land van die Jordaan en die Hermons van die klein gebergte af. Die vloed roept na die vloed by die gedruis van uw waterstrome, al uw baren en uw golven het oor my heen gegaan. Maar die Heere sal oordag sy goedertierenheid gebied en in die nacht sal sy lied by my wees, een gebed tot die God van my leven. Ek wil spreek tot God, my rots, waarom vergeet u my? Waarom gaan ek in die rouw door die vijand se verdrukking? Met de doodsteek in my gebeente smaat my teestanders my, as hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Wat buig jy jou neer oor my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangezicht en my God. Doen aan my recht, o God, en verdedig my rechtsaak teen een onbarmhartige volk. Red my van die man van bedrog en onrecht, want u is die God van my toevlug. Waarom verstoort u my dan? Waarom moet ek rondgaan in rouwgewaad door die vijandse verdrukking? Stuur uw lucht en die waarheid, laat die mij lei. Laat die mij brengen naar uw heilige berg en naar uw woningen, dat ik kan ingaan naar die altaar van God, naar die God van mijn jubelende blijdschap, en u kan loof met die siter, o God, my God. Wat buig je jou neer, o my siel, en wat is jij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal om nog loof die verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Kom, zing nou saam die verse 3, 4 en 5 van Psalm 42. Gemeente, as amenlied sal ons saam sing die verse 6 en 7. Here, my rots, op u betrou ek, waarom dan vergeet u my? Die tekst is dan ook diezelfde Psalm 42 en 43. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, smag van verlange na die levende God, Dit is waar oor hier die lied, hier die twee psalms handel, maar specifiek nog smag en vol heimwee wees na die eredienste saam met Godse volk. En dit, omdat die dichter nie in staat was om by die tempel te wees nie. Hunker om die lof van die Here te sing saam met die gemeente. Ek het onlangs met een van ons gemeentelede gepraat, wat vir maande nie in die kerk was nie as gevolg van siekte en 'n operasie. Sy het vir my vertel, die eerste keer toe sy na hierdie afwesigheid weer in die kerk gesit het, het daar trane in haar oë gekom. Sy het die kerk toe gaan elke sondag geweldig gemis. Maar toe sy die eerste keer weer in die kerk kom, toe sy eers voluit besef wat sy gemis het. Ja, altyd en oorals was daar gelowiges gewees, wat gehunker het na die lewende water van Godse woord, na die lafenis om deel te wees van die samekoms van Godse kinders. Lang gelede was dit so, toe hier die psalm geskryf is, deur die eeuwe was dit so, by verskillende omstandighede, en vandag is dit nog steeds so. Dikwels besef jy eers jou rykdom, as jy dit moet mis. En so het ons nie so lang terug, ook volledig buiten ons beheer, weer in so 'n situasie teruggekom. Solank ek leef, ek kan nie onthou dat daar so 'n situasie was, dat die kerkraad nie in staat was om 'n eredienst uit te roep nie. Ek hoor afgelope week van 'n gemeentelid, dat in die jare 50 daar 'n polio-epidemie was, wat ook gesorg het dat mense vir 'n maand thuis moet bly. En ons oudste gemeentelede onthou nog die Tweede Wereldoorlog, toe die bywoon van eredienste dikwels ook nie 'n vanzelfsprekendheid was nie. Die thema is heimwee na Godse diens. Daar is drie punte, die agtergrond en struktuur van hierdie lied, die depressiewe omstandighede wat spreek uit hierdie lied, en die vaste hoop waarin hierdie lied ons onderrig. Ek herhaal dit net weer. Heimwee na God en sy diens, die eerste punt, die agtergrond en struktuur van hierdie lied, tweedens, die depressiewe omstandighede wat spreek uit hierdie lied, en derdens, die vaste hoop, waarin hierdie lied ons onderrig. In Psalm 42 en 43 het ons met 'n soortgelyke situasie te make. Al was dit waarskynlik net die digter wat weens omstandighede verhinder was. Ons weet nie presies wanneer hierdie lied geskryf is nie, of dit in 'n tyd was wat die tempeldienst gewoon gefunksioneer het, of dat dit in die ballingskap was toe die tempeldienst self ook tot stilstand gekom het. Waarskynlik was die eerste die geval dat het net die digter was wat verhinder was. Die digter, so sien ons in vers 1, was een van die kinders van Korag. Korag was die agterkleinseun van Levi. Uit die boek Numeri weet ons dat Korag saam met Datan en Abiram teen Moses se leiding in opstand gekom het. Die Heere het het nie geduld nie, en hier die drie manne het omgekom toe die Heere die aarde laat skeur en hulle daarin geval het. Ook Datan en Abiram se gesinne het omgekom, maar Korag se kinders was verstandiger as hulle pa. Hulle het Moses se waarskuwing ter harte geneem en betyds pad gegee uit die omgewing van hulle pa se tent. So kon hulle aan die straf ontkom. Hierdie nakomelinge van Korag is later deur koning Dawid aangestel om leiding te neem oor die sang by die tabernakel en later die tempel. En, soos in hierdie psalm sien, van hulle het nie net gesing nie, maar hulle het self ook gedig. En Psalm 42 en 43 vorm een prachtige gedig. Daarin getuig een verre afstammeling van Korach van zijn verlangen om bij die tempel te wees. Zijn verlangen naar de Heere en zijn dienst. En vanuit zijn persoonlijke situatie onderrig hij Godse volk. Zoals daar in vers 1 staan, hier die gelig is namelijk een onderwijzing. Voordat ons inhoudelijk naar hier die lied gaan kijken, eerst net een paar opmerkingen over die structuur. Wat u natuurlijk opgevallen het, is dat ons twee psalms gelezen het, 42 en 43. Het is niet toevallig nie, want als mens naar die structuur en inhoud van die twee liederen kijkt, wordt duidelijk dat hulle saam eindelijk één gedig is. Hoe kom hulle later opgedeeld is in twee aparte psalms, weet ons niet precies niet. Die lied bestaan uit drie delen. Die eerste deel is die eerste zes versen van Psalm 42. Die tweede deel is vers 7 tot 12. En dan die derde deel is Psalm 43. Daar is duidelijke ooreenstemming in elk een van die drie delen. Elke deel begint met de klag, die dichter klaar over die situatie waarin hij homself bevindt. Maar elke deel loopt vervolgens uit op een hoopgevende oproep, waar die dichter uitstijgt boe zijn depressieve gedachtes. Elke deel eindigt met diezelfde refrein, versen 6, 12 en vers 5 van Psalm 43. Elke keer vraagt die dichter om zelf af, wat buig je jou neer oor mijn ziel en wat is jij onrustig in mij? En dan volgt daarop die hoopgevende oproep in die refrein, hoop op God, want ik zal hem nog loof, die verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Al drie is precies diezelfde. Uit hier die refrein blijkt baie duidelijk dat die drie delen en dus ook die twee psalms bij elkaar hoort. Dat hulle saam een geheel vorm. Tot drie keer toe zakt die dichter weg in die put van wanhoop. Maar elke keer mag hij daaruit opstijgen als hij weer zijn hoop vestigt op God. Die dichter was dus een Korachiete afstammeling van Levi. En zoals ons weet, die Levieten het geen eigen grondgebied in Israël gehad nie. Hulle is door God aangesteld om die tempeldienst te behartigen en die volk te onderrug. Mens kan denk dat hulle niet zo gelukkig was als die andere stammen, omdat hulle niet al eigen grond, al eigen plaatsen gehad het niet. Maar mens kan dit ook anders onbeschouwen. Hulle was juist gelukkiger en bevoorrecht. In tegenstelling tot die andere Israëlieten, wat net drie keer per jaar naar die tempel gekomen tijdens die feesten, mocht die Levieten altijd daar wees. Die oprechte gelovigers onder Godse volk was, wat dit betreft, eindelijk jaloers op die Levieten. Die tweede punt, die depressieve omstandigheden wat spreken uit hier die lied. Om een of andere reden, en wat het was, wordt niet in die psalm vermeld niet, was de tans bij die Korachiete niet die geval niet. Of bij die Korachiet niet die geval niet. Die dichter van die psalm. Op hierdie oomblik was die dichter juist baie ver van Godse huis af. Uit dit wat hij in hierdie gedicht noemt, is het duidelijk dat hij homself ver naar die noorden bevindt het, ten die zuidelijke hangen van die berg Hermon, die gebied waar die Jordaanrivier ontspringt. Wat natuur betreft was hier die juist een baie vruchtbare, een baie waterrijke gebied. Zo het al die sneeuw wat op die toppen van Hermon tijdens die winterval in die lente gesmelt en in bruisende watervallen afgestort. Toch lijkt het niet of hier die ongerepte natuurskoon en onbedwingbare krachten van die water die dichter enigszins opgebeurt niet. Eerder die teenoorgestelde. Hij begint zijn lied met een heel ander beeld, zoals een hert wat zwag naar water stromen. Al bevindt die dichter homself tussen bulderende rivieren, voel hy in sy siel eerder soos 'n woestynbok wat by 'n droë rivierloop aankom, maar geen druppel water, geen poeletjie daarin aantref nie. Sy gevoel strook nie tans met die asemrowende omgewing waarin hy homself bevind nie. Die natuur om hom heen is vir hom eerder 'n bedreiging. Die bulderende watervalle herinner die digter eerder aan die beproewinge wat oor hom uitgestort word. Al u bare en u golwe gaan oor my heen, die een vloed na die ander vloed, vers 8. Die gedruis van die waterstrome klink om onheilspellend in die ore. Gemeente, is dit ons lewe nie ook dikwels so nie? Na gelang van hoe jou eie gemoedstoestand is, so beleef jy ook die werklikheid om jou heen. Tans is ons gemoedstoestand nogal gedemp, vanweë die bleek ekonomiese en politieke vooruitsigte in ons land, die tariewe wat deur Amerika ingestel word, wat werkverliese bedreig, die NHI wat hulle probeer deurvoer. Dit bedreig ons inkomste, ons standvastigheid, dit skep onsekerheid, dit bedreig ons gesondheidsorg. Dit maak ons opstandig en mismoedig, want daar blyk geen plan of positiewe vooruitsig te wees nie. Daardeur het ons outomaties minder oog vir die mooi dinge om ons heen wat daar wel is, soos die oorvloedige reën wat ons die afgelope seisoen uit die Here se hand ontvang het, die lenteblomme en geure en alle nuwe botsels wat die natuur weer oplewer nou na die winter. Paar maande gelede het ons dankdag vir gewas en arbeid gehou. Ons het die Here gedank wat hy in die afgelope seisoen gegee het aan reën en opbrengs. Binnekort het ons weer biddag, waar ons die Here weer vra om die komende seisoen sy reën te gee, om die aarde te voed en die land sy opbrengs kan lewer, sodat almal weer kos kan kry. Aan die ander kant moes die onlangse kerkvisitasie uitgestel word weens 'n staking in lugdiens wat vlugte ontwrig het. En omdat ons gemoedstoestand af is, sien ons tans nie werklik die seëninge wat ons uit die Here se hand ontvang nie. Ons kla oor alles wat verkeerd is, die slaggate, die water wat dikwels nie uit die krane loop nie, verkeersligte wat nie werk nie, riool wat oorloop. En tog is alles wat ons het nog steeds dubbel en dwars 'n seën. Dieselfde was die geval met die digter. Al daar die bulderende waterstrome het hom nie opgebeur nie, maar net nog meer mismoedig gemaak. Nou wat was daar dan met hom aan die hand? Hoekom was hy so ver weg van die tempel, daar waar hy as leviet veronderstel was om te wees? Die psalm gee nie uitsluitsel oor hierdie vraag nie. Was hy daar as 'n kruisgevangene? Was hy daar as 'n vluchteling? Was hy daar 'n reisiger wat vir een of ander rede sy reis nie kon voortsit nie? Was hy dalk siek? Moes hy dalk weens aansteeklike siekte in afsondering wees? Of is het dalk eerder die geval dat die digter homself verplaas in die skoene van 'n deursnee Israeliet, wat ver weg van die tempel af woon, te midde van mense wat afgode vereer? 'N duidelike antwoord op die vraag na die omstandighede hoekom die digter daar vertoef het, kry ons nie. Wat wel duidelik is, is dat het nie net die isolasie was wat vir die digter erg was nie, nie net die feit dat hy so ver van die tempel af was nie, al was net dit al vir hom verskriklik erg, as hy teruggedink het aan hoe hy dit geniet het om saam met al die massas mense by die tempel te wees, te sing, te bid, bly te wees. Maar tot oormaat van ramp bevind die digter hom ook hier in 'n goddelose omgewing, in 'n omgewing waar die mense hom die hele tyd spot en treiter, juis vanweë sy geloof. Juist dit het hom des te meer laat smag na God. Soos 'n wilsbok smag na waterstroom, so het hy gesmag na die waterstroom van die bediening van Godse woord, na die eredienst van die tempel. My siel dors na God. Wanneer, o wanneer, sal ek weer voor Godse aangesig kan verskyn? Sy diepe verlange het uitgegaan na Godse huis. Om voor Godse aangesig te verskyn is 'n uitdrukking in die Ou Testament wat gedui het op hoe die Israeliete by die tempel gekom het vir die 3 groot feeste. Hier die dors van die digter laat ons dink aan wat Dawid gesê het in Psalm 27. Een ding het ek van die Here begeer, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die liefdekheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempels. Psalm 27 vers 4. Nou kan ons vandag nie meer hierdie verlangen na die tempel hê nie. Die tempelgebou bestaan nie meer in die nuwe bedeling nie, maar toch bevat hierdie gedig nog waarheid vir ons, want ook ons kan heimwee hê na God, en specifiek na die woordbediening in die samesyn van sy volk. Ook ons het heimwee om God te ontmoet, daar waar hy homself laat ontmoet. Die tempeldienst is afgeskaf, meer nog. Dit is vervul in Christus. As die refrein sing die verlossing van my aangesig, dan is dit in Jesus die verlosser ultiem vervul, ook vir die digter toe, al het hy die reikwydte en diepte van Godse verlossingsplan nog nie volledig besef nie. En orals waar 2 of 3 in sy naam by mekaar kom, daar is ons verlosser in hul midde. So kan ons vandag heimwee heen na die plek waar hy homself laat ontmoet, waar sy woord en gees is, en dikwels is dit so. Net soos by hierdie digter, dat ons eers besef wat ons mis, as ons het nie kan kry nie, as ons het moet ontbeer. Een mens kan verhinder wees om kerk toe te gaan, dikwels is dit die geval as gemeentelede siek is, as hulle geopereer is en 'n lang pad van herstel moet deurmaak. Soms is daar uitsonderlike omstandighede, soos oorlog of epidemies, waardoor die eredienste nie gewoon kan voortgaan nie. Ons het 'n paar jaar gelede in sulke omstandighede verkeer. En juist dit laat ons nadink oor die wese en die nut van 'n eredienst. Juist dit laat ons mis wat ons anders as so gewoon aanvaar het. Maar soms kan het ook gebeur in sekere plekke dat daar groot afval is, en dat gelowiges wat trouw wil bly aan die diens van die Here nie 'n kerk kan vind waar die evangelie bedien word nie. Miskien is daar wel kerkgeboue, heiligdomme, maar daar word droog klippepleks van die lewende woord uitgedeel. Dit kan ook gebeur. En het klink of dit by die digter die geval was. Hy was myle ver van Jerusalem af, en daar waar hy homself bevind het, was daar geen geesgenote nie. En daar die omgewing is ander gode vereer. Hy was omring deur goddelose afgodsdienaars. Hier die mense het homself gespot. Hier is ons gode, kyk. En dan het die mense al afgodsbeelde gewys. Maar jou God, waar is hy? Ons sien niks nie. Wat moes die digter daarop antwoord? Inderdaad, hy het nie 'n beeld gehad om vir die heidene of dalk afvallige Israeliete te wys nie. Sy God het in sy wet juist verbied om van hom een beeld te maken. Waar is jouw God? Het die mensen smalend gevraagd. En als hij zo geantwoord heeft, mijn Godse tempel is daar ver in Jeruzalem, dan het die mensen hem zekerlijk uitgelacht. Jeruzalem, waar is dit? Is je God zo ver? Wat helpt het dan om op hom te vertrouwen? Kan hij hier enigszins iets voor jou verbeteren? Verstaan u, gemeente, hoekom die dichter zo somber en depressief was? Die van God vervreemde wereldbeschouwing om hem heen, het hem afgetrek, het hem laat twijfel, het hem onzeker gemaakt. Tot drie keer toe in hier die gedicht, zink hij weg in depressiviteit. Misschien het sommigen van u dit ook al meegemaakt, broers en zusters. Soms gebeurde dat iemand bijvoorbeeld voor een aantal jaren in die buitenland gaan werken. Soms is dit in een ver in vreemde land, een land zoals China of Saudi-Arabië, waar je omring is door mensen wat een heel ander godsdienst heet, of dat glad niet een godsdienst heet niet. Hoe eenzaam en geïsoleerd kan je dan niet voelen? Nie? Ja, dan kan je letterlijk heimwee daarna krijg om in ons kerk op zondag te zitten, samen te zingen, te luisteren naar die preek, na die tijd uit te stappen en met die mensen op die kerkplein te kuieren. Dingen wat voor ons zo vanzelfsprekend is. Iets wat voor sommigen in ons gemeente te vanzelfsprekend geworden is, met die gevolg dat hulle dikwijls afwezig is in die eredienst. Let u wel op, broers en zusters, wat de andere gemeenteleden gereeld niet kerk te komen nie? Is u bekommerd oor hulle? Omdat hulle zo dikwijls gemis wordt? Laat ons onszelf voornemen om misschien een beetje meer op elkaar te let. Soms moet die Heer eerst iets van ons wegvat, voordat ons dit weer begin waardeer. Voordat ons zelfs heimwee daarna begin krijg. Ja, die dichter van Psalm 42 en 43 heeft letterlijk heimwee gehad, wat hem somber en ziek gemaakt het. Wat buig je jou neer, o mijn ziel? Wat is jij onrustig in mij? Vraag hij tot drie keer toe in die refrein. Die dichter praat met hemzelf. Hij constateert zijn eigen gemoedstoestand. Hij kan het niet meer verdringen, niet. Hij moet nu naar hemzelf erkennen, ik is ongelukkig, ik is depressief. Mijn omstandigheden maak mij baie somber. Hoe ga ik ooit hieruit komen? Hoe ga ik ooit weer daar die vreugde ervaren zoals toen ik bij Gods huis was? Toen ik zelfs voor die skare uitgetrek het? Hoe ik zelfs die feestvierende menigte kon voorgaan, kon leien alle lofliederen tot God? Net die gedachte aan daar die mooie tijd, het hem nog dieper in die put laat zak. Die besef dat het nou totaal buiten zijn bereik was. Besef u dat die bejaardes onder ons soms hiermee kan worstelen? Als ze aan hun eigen lichaam voelen dat het al zwakker wordt, als ze niet meer zelfkeer toe kan reinen, als ze afhankelijk raak van anderse vervoer om hun kerk toe te vatten, als ze die dag zien aankomen dat die kinders of dalk die bejaarden te huis waren hulle is voor hulle advies geven, dit is dalk beter dat u niet meer kerk toe komt. Besef u, voor al jullie jonge gemeenteleden, hoe dit voor die bejaardes moet voelen, hoe hulle wereld al hoe kleiner wordt, hoe hulle al hoe meer geïsoleerd wordt van die mooie dingen in die leven, die vreugdevolle plekken in die leven. Wat buig je jou neer, o mijn ziel? Wat is jij onrustig in mij? Wel, die dichter en ook baie vandaag, het reden gehad om somber te raken. Dan kom ons bij die derde punt, die vaste hoop, waarin hier die lied ons onderrig. En dan, geliefdes, zien ons dezelfde tijd die bewijs van die werk van Godse genade in hulle in ons levens. Want die dichter sluit zijn gedicht niet af in hier die somber toon nie. Die Heere ligt zijn gemoedstoestemming. Die Heere ligt zijn gemoedstemming weer op. En zo eindigt elke keer die refrein van hier die lied tot 3 keer toe met de loflied ten spijte van die dichterse omstandigheden. Ja, ook daar in zijn geïsoleerde toestand, ook daar is die Heere bij hem, ook daar heeft hij hem weer op en maakt hem toch weer blij. Ons zien dit aan die einde van die eerste deel van die gedicht, waar die dichter belei, hoop op God, want ik zal hem nog loof, die verlossing van zijn aangezicht, vers 6. Ons zien dit ook weer in die tweede deel, maar die Heere zal oordag zijn goede tierenheid gebied, en in die nacht zal zijn lied bij mij wees. En ook in die laatste deel, u is die God van mij toevlug. En die dichter roept God op, stuur uw lucht en uw waarheid, laat die mij lei. Ja, breng mij toch terug naar uw heilige berg en uw woningen, dat ik kan ingaan naar die altaar van mijn God, naar die God van mijn jubelende blijdschap, dat ik u weer kan loof met die citer, vers 3 en 4. Gemeente, hier die bede heeft ons gebid tijdens die lockdown in 2020 en mag ons ook vandaag in ons uitzonderlijke omstandigheden tot God bid. Heere God, wil u dit toch zo leiden dat die verval in omstandigheden in ons land zo spoedig mogelijk mag veranderen ten gunste van alle landsburgers wat daaronder leidt. Niet net, zodat ons dan beter kan leven, beter werk kan krijgen en geld kan maken. Maar ook, zodat ons elke week samen kerk toe kan gaan. En als ons dit aan die Heere vra, laat ons als hele gemeente besef, dat daar sommige onder ons is, wat niet kerk toe zal kan gaan nie, weens zwakheid of ziekte. Die bejaardes wat te zwak geworden het, om elke zondag in die kerkbanken te zitten, laat ons hulle niet uit die oog verloor nie. Ja, laat ons samen met hulle verlang, om op Godse tijd in die hemelse Jeruzalem in te gaan. Ja, laat ons vooral bid voor die dag als die hemelse Jeruzalem op aarde zal neerdal. Dan zal die bede van Psalm 43 vers 3, stuur uw lucht en uw waarheid, eerst volmaak vervul wordt. Bij die herstel en herskipping van alle dingen. Zo wordt hier die gedicht volmaak vervul in die profetie van Openbaring 21, waar ons leest van die heilige Jeruzalem wat uit de hemel van God neerdaal, en dit heeft die heerlijkheid van God gehad in zijn lucht, was soos een baie kostbare steen. Ja, die stad heeft die zon of die maan niet nodig om in hom te schijnen, want die heerlijkheid van God heeft hom verlicht en die lam is zijn lamp. En de tempel heet ik niet daarin gezien, nie, want die Heere God, die Almachtige, is zijn tempel in die lam. Voor de jeugdbejaarders is dit iets wat nabij is, haas op die drempel, om opgeneemd te worden in die hemelse Jeruzalem. Maar niet net voor die jeugdbejaarders niet, voor elkeen van ons. Die moord op Charlie Kirk het ons weer laat besef, dat jong mensen ook kan sterven. Maar ons is niet wanhopig die. Ons hoop is op God, wat zij licht in waarheid, in die vorm van zijn eigen zoon, die lam wat voor ons geslacht is, gestuurd het. Wat ons een dag, vroeger of later, mag ontmoet. En wat terug zal komen op die wolken van die hemel. Amen.
Thank you.
ons gaan na die Here in ons dankgebed. Trouwe God, ons mag ook weer tot U kom en vra dat U ook ons gemoed weer oplig, soos ons gesing het, hoop op God en hom weer rustig, en sy lof sal ek my verlustig. Here, laat dit vir ons troos gee, laat dit vir ons uitkomst gee, blydskap gee. Here, dat al hier die dinge wat om ons gebeur, van tydelike aard is, want Here, U regeer tot in ewigheid. Here, ons het een toekomst vol van hoop, een blye vooruitsig, en daarna mag ons uitzien, en laat ons dit ook met verlangen doen, jonk en oud. Here, dat dit wat ons bezig hou elke dag nie ons focus is, nie vir ons belangrijk is nie. Maar Here, U Koninkryk, dat dit vir ons belangrijk is en dat ons dit ook in alle opzichte sal verdedig. Al word ons gesmaad, as ons van U getuig. Laat ons dit met volharding doen, met blydskap doen. Laat ons 'n lig sal wees in hierdie donker wêreld. Here, as ons kyk wat oor ons gebeur, geweld, moord, opstand, oorlog, mense word heeltemal ontwrig en verplaas. Daar is nie eers meer een huis in heenkome nie. Daar is niks. Dis alles deur bomme plat geslaan. Here, wat se blye vooruitsig het hulle dan? Ook hulle mag sing. Hoop op God en hom weer rustig, in sy lof sal ek my verlustig. En Here, laat ons dan ook baie goed besef hoe ryk ons seëninge is, dat ons hier een kerkgebou het, dat ons hier by mekaar kan kom, sonder vervolging, sonder verdrukking, en laat ons werklik daarna verlang, elke dag weer, om in U huis saam te kom. Here, gee dat ons ook in hierdie week weer na ons lewe gaan kyk en toets aan die woorde van die nagmaalsformulier. As ons hoop om komende sondag weer saam aan tafel te sit, dat ek, wat die geskil het met my broer, dit gaan oplos, voor volgende week. Maar Here, dat ons ook weet, en besef en sal getuig, die ware verlossing wat daarin opgesluit lê. Here, dat ons allemaal verenig is, in eenheid in die kruis van Christus, reg oor die wêreld, is dit die eenheid waarin ons allemaal saam verbind is. En laat ons daar die eenheid ook altyd soek. Laat ons hande vat met allemaal wat smag na U woord, dat ons hulle die blye evangelie sal vertel, dat hulle ook mag thuiskom en 'n blye toekoms het, vol verwagting, vol hoop. Here, ons dank u vir die woord wat u weer gebring het, wat ons weer mag hoor. Ons bid dit uit genade alleen. Amen. Gemeente, ons sal nou ons geloof bely, wat ons sal doen met die geloofsbelydenis van Nisea, en dan sing ons Psalm 43 vers 1, 2 en 3. Kom ons gaan staan. En dan spreek elkeen in sy hart saam met my. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God voor al die eeuwe, uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God, uit ware God gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die rechterhand van die Vader, en hy sal met heerlijkheid terugkom, om die levendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en levend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. kry nou geleentheid om die gawes aan die Here te gee en is bestem vir kerk en sending. En as slotsang sal ons saam sing, Psalm 43 vers 4 en 5 en dan daarna sal ons die seën saam sing uit skrifberuiming 47.